Geliefde gemeente, in Genesis 22 leest u over het offer van Abraham ten aanzien van Isaac, die zijn zoon moest offeren. We kennen de geschiedenis, de Heere gaf hem de opdracht om zijn zoon Isaac te offeren op de berg Moria. En daarom werd het geloof van Abraham beproefd. Uit gehoorzaamheid neemt hij Isaac mee, volkomen onderworpen aan de weg van God. En dan staat er in de Bijbel wat er allemaal gebeurt. Isaac, hij draagt het hout, hij gaat in gehoorzaamheid mee. Hij weet niet wat er precies gebeuren zal. Hij ziet het vuur wat daar brandt, waar het altaardier, het offerdier op wordt gelegd, het vuur van het altaar. En hij ziet het mes in de hand van Abraham, maar één ding mist hij nog. Hij mist het offer. En hij vraagt ernaar en hij zegt, vader, waar is het offer? Waar is het lam dat geofferd zal worden? En dan zegt Abraham, die bekende woorden, God zal zichzelf een brandofferlam, een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Met andere woorden, daar zal de Heere voor zorgen. We hebben vanuit die tekst ook het woordje voorzienigheid. De Heere zal er naar zijn raad voor zorgen. Wat is dat een prachtig beeld, eigenlijk een soort type van het volkomen en ware offerlam. In alle eeuwen voordat Christus sterven zou, vanuit het Oude Testament is hij aangewezen. De Heer heeft als het ware dat offer eeuwenlang tevoren doen beprofeteerd worden. Men verlangde naar hem, de profeten hebben over hem gesproken, en uiteindelijk heeft de Heer zichzelf een brandofferlam voorzien. God heeft daar in de volheid van de tijd voor willen zorgen. De Heer Jezus, jongens en meisjes, werd geboren in Bethlehem. We gaan het over een paar maanden, krap een paar maanden, weer herdenken. En over een enkele maand begint de adventsperiode weer. De verwachting van zijn komst, het herdenken ervan althans. Maar daar heeft de Heer voor willen zorgen, ook aan het kruishout van Golgotha. En zo voorzag de Heer, dat betekent hij zorgde ervoor naar zijn raad, zo voorzag de Heere zichzelf een lam. En dat lam, wat gekomen is, wat aan het kruis van Golgotha genageld werd, moet telkens weer worden bepreekt. We letten daar vanmiddag op, vanuit Johannes 1, het 36e vers. Johannes 1, vers 36, waar het woord van de Heere en de tekst voor de verkondiging als volgt luiden. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, dat is Johannes de Doper, ziet het Lam Gods. We letten vanmiddag op Johannes' prediking. In de eerste plaats wil ik met u stilstaan bij, het gaat over het lam, het aanhangen van het lam. Dan letten we op het middelste gedeelte, daar staat eigenlijk maar één woord. Wandelende, daar staat er nog bij, dat is schuin gedrukt, dat is eraan toegevoegd, daar wandelende. Johannes hangt dat lam aan. In de tweede plaats aanzien van het lam en ziende op Jezus. En drie aanwijzen van het lam, zeide hij, ziet het lam Gods. Dus Johannes' prediking, aanhangen van het lam, aanzien van het lam en aanwijzen van het lam. Geliefde gemeente, het evangelie van Johannes, door Johannes de evangelist geschreven, dus dat is een andere Johannes dan Johannes de Doper, begint in tegenstelling tot de andere evangeliën in de eeuwigheid. Want als er staat in den beginnen, dan wil dat eigenlijk zeggen voordat de wereld geschapen was. Alle andere evangeliën beginnen in de tijd. Met de prediking van Johannes de Doper of met de aankondiging van Christus geboorte of met een geslachtsregister enzovoorts. Maar dit evangelie begint in de eeuwigheid. Alle andere evangeliën beginnen in zekere zin op de aarde. Wat er hier op aarde gebeurt. Dit evangelie begint in de hemel. De andere evangeliën beginnen met namen van mensen of situaties van mensen. Dus Matthäus, Marcus en Lucas. Dit evangelie begint bij God. En zo staat er, in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus in de eeuwigheid, in de hemel, bij God. Verschillende keren wordt het woordje woord gebruikt. En dan staat dat elke keer als het goed is met een hoofdletter. De Heer Jezus wordt daarmee aangeduid. Dus er staat in vers 1, in den beginnen was de Heer Jezus, de Zoon. En de Zoon van God was bij God. En de Zoon was God. En om het nog een keer te benadrukken staat het in vers 2 met deze woorden, dit was in den beginnen bij God. En het woordje woord komt nog een keer terug als we lezen wat er staat in vers 14. En het woord is vlees geworden. Dan gaat het over de Heer Jezus. Zijn naam wordt niet direct genoemd nog, wel later in vers 17. Maar er wordt genoemd het woord en het licht. Verschillende keren ook. En hij die gekomen is naar deze wereld uit de hemel, die God was en mens geworden is, en die vanuit de eeuwigheid naar de tijd kwam. En dat woord, wat in vers 1 drie keer wordt genoemd, en in vers 14 nog een keer, dat is vlees geworden. En als Johannes dan het woordje vlees opschrijft, dan staat er een woord wat betekent zondig menselijk vlees. Niet dat de Heer Jezus zonde gedaan heeft of zondig was, maar hij is gelijk geworden aan het zondige menselijke vlees, uitgenomen de zonde. En de heerlijkheid die hij in de hemel bezat, heeft hij meegenomen naar deze aarde. Want er staat in vers 14, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat betreft de gelovigen. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En dat aanschouwen van die heerlijkheid en dat wonen onder ons, dat was vol genade en waarheid. Wat een onbevattelijk evangelie. Dat God een weg geopend heeft in de eeuwigheid, we noemen dat Gods welbehagen of Gods raad, waar geen weg was, richting de tijd. En dat er een beweging uit de hemel was, ik zeg het met alle eerbied, naar deze aarde. En dat vanuit God de mens is opgezocht. En dan wordt het woordje wereld verschillende keren gebruikt. En als Johannes dat gebruikt, dat moet u maar van mij aannemen, dan bedoelt hij daar iedere keer hetzelfde mee. Want als hij het in dezelfde context gebruikt, wereld, en het verder ook niet toelicht, bijvoorbeeld zoals het staat in vers 9 en in vers 10, en ook in Johannes 3 vers 16 wereld, dan wil dat zeggen de wereld zoals God de wereld geschapen heeft, vlekkeloos, dat woordje wereld is ook iets van sieraad. Dus, nou ja, dat is een kleine betekenis van dat woordje kosmos, maar het zit er wel in. En de wereld die van God is afgevallen en de wereld met de mensen erop die God vaarwel gezegd heeft. Tot die wereld kwam de Zoon van God. En aangezien daar, en dat zal niemand van ons ontkennen, de geschapen en de goddeloze wereld mee wordt bedoeld. Komende in de wereld, hij was in de wereld heeft hem niet gekend. Mogen we dat ook zeggen van Johannes 3, vers 16, dat is helemaal geen algemene verzoening. Want dat wil niet zeggen dat iedereen in de wereld zalig wordt. Of dat God de wereld zaligmakend heeft lief gehad. Maar dat wil eenvoudig dit zeggen, de Heer was bewogen met een wereld die met God heeft afgerekend. Gemeente, dan duizelt het u toch. Paulus schrijft dat ergens in een brief aan Timotheus. De verborgenheid, dan staat er in het Grieks een woordje mysterie, mysterion of mysterion. En die verborgenheid die wij niet kunnen bevatten van de godzaligheid wat God heeft geopenbaard. Wat de Heer naar zijn raad, zijn plan, zijn welbehagen heeft uitgedacht. Dat is groot. En wat zegt hij er dan bij? Wat is nu die verborgenheid? God in het vlees geopenbaard. En daarover gaat het indrukwekkende, niet zo makkelijk overigens, gedeelte van Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En dan eindigt het zo ontroerend: niemand heeft ooit God gezien. We kunnen God niet aanschouwen. We liggen dood in zonden en misdaden. We zijn onmachtig tot het goede en onwillig. Niemand, geen enkele uitzondering, heeft ooit God gezien. Maar als het dan toch gebeurt, de enige geboren zoon, de zoon van God, die in de schoot van de Vader is en die naar de aarde gekomen is en inmiddels weer in de hemel terug is, als Johannes dit opschrijft, die heeft, en dan staat er letterlijk verklaard, die heeft hem aan ons verklaard. Nou, dat is het begin van het Johannes-evangelie. En dan in één keer, gemeente, gaat Johannes naar die andere Johannes, Johannes de Doper. Een merkwaardige man, heeft een bijnaam, de Doper. Hij wordt wel zo genoemd in de Bijbel, maar in opschriften en ook in preken of meditaties noemen we hem, zoals het niet letterlijk in de Bijbel staat, er staat er of Johannes of de Doper, of hij was dopende, noemen we hem Johannes de Doper. Je zou kunnen zeggen, zijn achternaam was de Doper. Hij doopte er velen, vandaar die bijnaam, de Doper. En dan staat hij daar, 30 jaar oud, in de woestijn opgevoed of opgegroeid. We weten niet precies hoe dat gebeurd is en hoe dat gegaan is. Hij was in de woestijnen tot aan de dag van zijn vertoning in Israël. En naar de gewoonte van die dagen, ook in het Oude Testament was dat het geval, ging men preken als men 30 jaar en oud was of een ambt bedienen. En Johannes de Doper, we weten het, is een zoon van het wonder. Zijn naam betekent die God genadig heeft gegeven. En hij heeft een betrekking op Zacharias en Elisabeth. Genadig uit de hand van God, een zoon, Johannes, is zijn naam ontvangen. En je mag de naam ook uitleggen aan wie God genadig is. En dan heeft de betrekking op Johannes, want deze Johannes was vanaf zijn geboorte af aan daarvoor al een gelovige man, een kind van God. Sprong het kind niet op toen Maria, de moeder des Heren, Elisabeth, haar nicht, ontmoette en haar groette in de buik van Elisabeth. Johannes de Doper. En dan zien we hem staan, gemeente, in een wat merkwaardige verschijning, met een kamelenharen mantel, een kemelsharen mantel en een lederen gordel om zijn lendenen, een leren gordel, een leren riem om zijn heup, om die mantel bij elkaar te houden. Dat is in onze dagen misschien iets heel bijzonders, maar daar was het eigenlijk een heel eenvoudig kleed. Dat droeg je liever niet. En dan gaat het over het eten wat hij gebruikt. Dat was het meest eenvoudige voedsel wat je krijgen kon. Dat waren sprinkhanen die wat geroosterd werden en ook nog wel wat mineralen bevatten of wat voedingsstoffen. En wilde honing, op zich niet ongezond, maar je moet er toch niet aan denken dat je dat de hele dag eet. Nou, dat was Johannes. En wat zegt hij van zichzelf? Als al die mensen naar hem toe komen, daar bij de Jordaan en gedoopt worden, en ze trekken daar in Bet Abara, dat lag zo'n 20 kilometer onder Jeruzalem, trekken ze die Jordaan over om eigenlijk naar Jeruzalem te gaan. 20 kilometer ten zuiden van de Zee van Galilea lag dat, om naar Jeruzalem te gaan vanuit het Overjordaanse. Kon je daar de Jordaan oversteken, die was er wat ondieper en wat smaller. En ja, dan zien ze allemaal gaan met een lammetje in de hand, of met een paar duiven die ze dragen, of een lammetje achter zich aan. Allemaal om die tempel in Jeruzalem te bezoeken. Allemaal nog vanuit dat oude verbond, vanuit het werkverbond zou je kunnen zeggen. En ze hebben geen oog, de meesten althans van hen niet, voor degene die al gekomen is en die inmiddels al onder Johannes prediking staat. Johannes is dus al een half jaar aan het preken, want als de Heer Jezus hem hier komt opzoeken, Jezus was een half jaar jonger, dan gaat hij daarna ook prediken. En dan staat Johannes daar met dat grote gehoor, we zouden zeggen een kerk vol, meer dan vanmiddag hier in Rilland, misschien wel duizenden, een grote schare van mensen. En hij cijfert zichzelf weg. Als ze hem vragen, wie bent u? We lazen het, ik ben de Christus niet. Bent u misschien Elia? Is Elia misschien opgestaan? De Joden hadden af en toe wat wonderlijk geloof wat deze dingen betreft. Dat zou zomaar kunnen in hun gedachten. En dat geloof hebben ze nog in allerlei dingen buiten Christus om, helaas. Maar nee, hij zegt, dat ben ik ook niet. En ben je dan de profeet die Mozes heeft voorzegd? Eeuwen geleden, een profeet zal de Heer uw God. Nee, die ben ik ook niet. Ik ben een stem van de roepende in de woestijn. Ik ben een heraut die de komst van de koning aankondigt. Een wegbereider die er alles aan doet dat de weg zal worden voorbereid, zodat de koning komen zal. Ik ben een stem van een roepende, een heraut, een wegbereider. Dat was Johannes als hij hier staat in Bet-Abara bij de Jordaan. En zo, gemeente, profileert hij zichzelf. Eigenlijk helemaal niet dus. Eigenlijk zegt Johannes, ik ben maar onbetekenend. Ik ben niet meer dan iemand die de komst van een belangrijke persoon aankondigt in heraut. Een wegbereider, een voorloper, maar het gaat om hem. En ik ben het zelfs niet waard om de riem van zijn schoenen, het meest verachtelijke werk, als het gaat over een slaaf, te ontbinden. Wat was daar zelf kennis voor nodig? Wat heeft de Heere in zijn leven door het werk van de Heilige Geest hem ontdekt aan zijn verlorenheid? Hem bekendgemaakt wie hij was. Anders zouden we nooit tot die belijdenis die rechtstreeks uit het hart opkwam kunnen komen. Gemeente, eerst even een les voor ons allemaal. Waar staat u? Waar sta jij? Waar sta ik? Wat ligt de hoogmoed toch in ons hart opgesloten? Wat is het de brandstof vaak die ons hele leven doortrekt? En het erge is dat we het lang nog niet altijd zien. En als we het zien, het ook lang nog niet altijd erkennen. De Heere maakt zijn kinderen laag en leeg. Een arm en ellendig volk in zichzelf. Arm betekent leeg. Leeg van alles wat ik missen moet. En ellendig betekent laag voor God. En dat zal betrouwen op de naam van de Heere. En een van de belangrijkste lessen in het leven van de genade, wat alles met de heiliging en ook de rechtvaardiging te maken heeft, is het leger en lager worden in mezelf. Opdat de koning, het lam Gods, de eer zal ontvangen. Nou, dan moet ik nog wat zeggen, zodat u de tekst goed begrijpt. Dan komen er ook fariseeën door middel van wat boodschappers naar Johannes toe. En die zeggen, ik zeg het even in mijn woorden, die vragen die ik zo even heb voorgelezen, wie ben je eigenlijk? Eigenlijk geloven ze niet in de Zoon van God. Dus de mensen die om hem heen staan, tot wie hij preekt, zijn veelal ongelovigen. Mensen buiten God, buiten het paradijs, zonder genade, zonder hoop, op weg naar de eeuwige nacht. Vandaar dat deze boetegezant en tegelijk ook een evangeliprediker, want hij was niet alleen boetegezant, het ook duidelijk zegt, de bijl ligt alreede aan de wortel der boom. Alle boom dan die geen vrucht voortbrengt, die kapt hij, houdt hij uit en wordt in het vuur geworpen. Zo lezen we in het evangelie van Lucas. Ingrijpend beeld. Het oordeel komt eraan. De Heere, zo zingt Psalm 7 ook, zal alle volken gaan richten. Er komt een dag van afrekening. We zullen een keer gaan sterven. We zullen voor de Heere geopenbaard worden als hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat was de prediking van Johannes confronterend? Hij wees alle zonden aan. Denk ook maar weer aan Lucas van de soldaten en van de tollenaars en van de scharen. En wat was de prediking van Johannes ook waarschuwend? En toch, gemeente, wat hij er allemaal aan toevoegt, maar het merendeel, vrees ik, heeft die prediking weer naast zich neergelegd. En is gewoon doorgegaan op de brede weg die leidt naar het eeuwig verderf. Nou, en dan komen er nog wat woorden, we hebben dat samen gelezen over de Heilige Geest, die hij neerziet dalen als een duif, want de Heere Jezus, toen hij gedoopt werd, dan kwam de Heilige Geest op en God de Vader heeft wat geroepen, deze is mijn geliefde Zoon, dus de drie-eenheid werd daar geopenbaard. En ik heb gezien, zegt hij dan, en getuigd, dat is innerlijke beleving geweest, bevinding, vers 34, dat deze de Zoon van God is. Nou, Johannes heeft hier Jezus gezien. heeft gepreekt, bedoel ik, de volgende dag. Want ze staat er in vers 29, des anderendaags. Dan ziet hij de Heer Jezus tot zich komen. En wederom des anderendaags, vers 35, staat Johannes er weer. Dat ging dag in dag uit door. Gods knechten hebben geen enkel excuus, als er geen bijzondere omstandigheden zijn, om niet te prediken. Hij staat er elke dag opnieuw. Daar staan nog twee discipelen bij. Dat zijn in ieder geval met zekerheid Andreas en naar alle waarschijnlijkheid ook Johannes. Dus Johannes de evangelist, die zichzelf niet benoemt. En die dan zegt, het was de tiende uur, maar ik laat dat verder liggen. Maar wat gebeuren daar? Grote wonderen. En dan de tekst. En Jezus daar wandelende. Er staat niet, hij zag hem tot zich komende, zoals in vers 29. Dat is al een wonder. Maar Jezus wandelt. Het is me nooit zo opgevallen totdat ik die preek ging voorbereiden. Die tekst als preek. En wandelen, dat staat echt van het een naar het andere stukje lopen, zeg maar. Van links naar rechts en wat naar voren en naar achter. Zoals iemand doet ter ontspanning en ter verpozing. Je zou kunnen zeggen, heeft de Heer Jezus niets anders te doen dan? Moet hij zich niet haasten tot deze of tot die? Moet hij zelf het evangelie niet gaan verkondigen? Nou, het was al bijna zover, want de Heer Jezus gaat direct hierna de eerste discipelen roepen, maar Jezus wandelt daar. En Johannes de evangelist heeft dat opgeschreven, want hij was er zelf ook bij met Andreas. En later werd het ook aan Simon Petrus gezegd. En Nathanael, we lazen het, en Filippus. Jezus heeft daar gewandeld. Daar 20 kilometer onder het zuidelijke puntje van de Zee van Galilea. Daar niet zo ver van Jeruzalem, bij Jeruzalem vandaan. Maar toch in het overjordaanse zou je kunnen zeggen. Hij wandelt niet in Jeruzalem. Maar hij vernedert zichzelf ook wat dit betreft om buiten de stad Jeruzalem daar te gaan wandelen waar je het goede niet verwacht. En waar je eigenlijk midden in de gevaarvolle woestijn bent. Hij zoekt zondaren op. En wat heeft dat wandelen dan te maken met ja, wat hier nu staat, dat aanhangen van Christus. Nou, gemeente Johannes de Doper heeft dat allemaal gezien, want dat zegt Johannes. Hij ziet Jezus die daar aan het wandelen is. Wat mag het tot bijzondere troost zijn, dat de zaligmaker tijd en ruimte en plaats neemt om zondaren op te zoeken. En wat laat het ons ook zien dat de Heer zijn werk niet gehaast doet, en ik zeg hem met alle eerbied, maar dat de Heere het niet door kracht en geweld doet, maar door zijn geest laat gebeuren. Want over die geest is net gezegd dat hij op de Heere Jezus is neergedaald. Welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dat is nu gebeurd. Hij is door de geest gezonden om te wandelen te midden, zo zou je dezelfde Johannes laten zeggen, te midden van de 7 gouden kandelaren. Te midden van zijn kerk, buiten het paradijs, buiten Jeruzalem, daar bij de Jordaan. Daar waar, ja, mag ik het zo eens zeggen, waar al het schorremorrie ook langskwam. Waar het zo gevaarvol was, waar de wilde dieren elkaar en soms ook mensen verscheurden. Daar wandelt Christus, te midden van zijn kerk, en heeft de 7 sterren in zijn doorboorde rechterhand. Is dat niet de ware gestalte van elke ambtsdrager, in het algemeen de prediker in het bijzonder? Aanhangen van deze zaligmaker, van wie hij het niet verdiend had, ten aanzien van wie hij het niet waardig was, de riem van zijn schoenen te ontbinden, laat staan hem te dopen. Johannes zegt er toch, ik moet door u worden gedoopt. Maar hij moet wassen en ik minder worden, opdat de gloriekroon zou bloeien op het hoofd van Christus, of van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus hemzelf. Wandelen. En als hij daar wandelt, gemeente, en we weten niet hoe dat precies gegaan is en hoe lang, maar dan bevindt hij zich midden tussen die mensenmassa. Ik denk aan het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw. Jezus wandelde daar ook. En ze heeft de zoon van zijn klederen mogen aanraken. Ik denk aan het voorbeeld van Zacchaeus in de vijgenboom. Jezus liep daar ook niet gehaast voorbij. Hij nam alle tijd ervoor om het grote wonder van genade te verheerlijken. Daar wandelende. Ik mag de lijn doortrekken en dan gaan we naar het tweede punt. Hij wandelt vanmiddag ook hier. Hij wandelt in het gewaad, in het kleed van zijn woord, zeggen we dan. Te midden van daar die plaatsen waar het evangelie, het woord van God, mag worden verkondigd. Wat doet u daarmee? Calvijn gaat nog een stapje verder als hij zegt, als de Heer Jezus wordt aangewezen in de prediking, dan drupt het bloed op het hart, niet in, maar op het hart van elke hoorder. En dan waarschuwt hij ervoor dat we het maar niet zomaar van ons hart laten afdruppen. Zo dichtbij, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het geloof, het welk wij u prediken, zou Paulus schrijven aan de Romeinen. En dan het tweede punt. Het aanhangen van Jezus, maar ook het aanzien van hem. We zingen eerst, en wel uit Psalm 86, het achtste vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. En wat volgt? Psalm 86, vers 8. Dus op deze derde dag, als de Heer Jezus daar rondwandelt, dan staat er bij Johannes ziende op Jezus. Het staat niet, hij zag Jezus. Je kunt iets ja, min of meer toevalligerwijze zien, er is geen toeval natuurlijk, maar ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen, zomaar van het een op het andere moment, je verwacht het niet en het gebeurt toch. Maar we begrijpen allemaal wat hier staat als er staat, hij was aan het zien op Jezus, dat dat een proces is en dat dat heel intensief gebeurde. En dat dat ook niet alleen maar met de ogen van het lichaam gebeurde. Er zit veel meer achter, hij ziet Jezus aan. Er is een prachtig boek geschreven, ik heb voor mezelf ooit helemaal doorgelezen en daarna nog weer fragmentarisch. En dat heet Het zien op Jezus. Van de Puritein Isaac Ambrosius. Hij heeft dat biddend geschreven. Elke keer ging hij weer het veld in om de Heere te zoeken en de gemeenschap met God in Christus te ervaren. En dan schreef hij op wat hij daarover had nagedacht. En dan gaat het over van alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en wat heeft gezegd. En hij gaat heel die gangen van Christus na in zijn verhoging en vernedering, in zijn prediking. En telkens weer staat er zoiets van: wij volgen de Heere Jezus, laat ons hem volgen of laat ons hem aanzien in. En dan komt dat onderwerp wat hij daar bespreekt. Ik geloof dat het ook in wat makkelijker taal geschreven is. Maar het is zeer de moeite waard om dat te lezen. Dan moet je niet de hele dag achter elkaar doen, want dan neem je het niet meer op. Maar zomaar elke dag een bladzijde, een halve bladzijde of wat dan ook. En het biddend zo voor jezelf neerleggen. Er was een keer een dominee, die kwam ergens bij iemand en die persoon heeft het mezelf gezegd. En die dominee zei: je bent er nog niet aan toe. Nou, dat is natuurlijk onzin, gemeente, want dat is de rijkdom die we hebben overgeleverd van onze vaderen. En de Heere kan dat zomaar en wil dat ook zegenen aan je hart. Wat is dat een rijkdom als je daar iets door mag zien van Jezus. En dan is dat een doorwrocht zien, een zien met het hart. En juist als je nog onbekeerd bent, en je zou niet de eerste zijn die zoiets leest, dat het tot eeuwige zegen mag zijn. Zien op Jezus. Voor wie? Nou ja, voor Johannes, die ogen van het geloof heeft ontvangen, dat is waar. En die vanaf zijn geboorte al de Heere Christus, ja, kende in zijn hart. Natuurlijk niet letterlijk in het leven. Pas later heeft Johannes de Heere Jezus ontmoet. Wellicht hier ook maar pas voor het eerst. Maar hij herkent hem. Als het ware met de ogen van het geloof mag hij zien op die grote koning. En wat ziet hij allemaal in hem? Mag ik beginnen, gemeente, met de ambten die de Heere Jezus draagt? Hij is de eeuwige koning. Later zou Nathanael het zeggen, en we hebben het samen gelezen vanuit vers 50. Rabbi, gij zijt de zonen Gods, gij zijt de koning van Israël. Wat heeft Johannes veel mogen zien in dat koningsambt, want anders was hij ook geen heraut, geen voorloper, geen wegbereider geweest. En wat heeft hij daar gezien in het ambt van Davids grote zoon, die als koning de koningskroon dragen zou. Maar ook de, en Johannes wist dat nog niet allemaal letterlijk, maar ook de doornenkroon. Trouwens, gemeente, als Johannes zelf de gevangenis ingaat, dat duurt nog een jaar, want hij heeft maar anderhalf jaar gepreekt en is nu al een half jaar aan de gang. Als hij dan in de gevangenis komt, dan weten we wat er gebeurd is. Na een paar weken wordt hij onthoofd, of misschien maar een paar dagen. En zijn hoofd is er letterlijk afgeslagen en op een schotel getoond, omdat dat dochtertje van Herodes dat gevraagd had. En Herodias daar ook nog een spel in gespeeld heeft van haat en afkeer. Gemeente, als Johannes' hoofd er nu af moest, dan is het hoofd van Davids grote zoon verhoogd. Ja, door het kruislijden heen en door het afleggen van zijn lichaam en het vergieten van zijn bloed heen. Het verbreken van zijn dierbaar lichaam tot verzoening, zegt het avondmaalsformulier, van al onze zonden. Wat heeft Johannes daar veel mogen zien in Jezus als koning? Want hij wandelt daar koninklijk door het Bet Abara waar Johannes aan het dopen was. Niet minder heeft hij ook gezien, dat blijkt zo ook uit het derde punt, van zijn priesterlijk ambt. We mogen de ambten van de Heere Jezus nooit te veel van elkaar losmaken. Maar het zijn drie verschillende ambten. En wat doet hij als priester? Hij is de enige hoge priester, zegt onze indrukwekkende catechismus antwoord daarover. De enige hoge priester die met zijn vergoten bloed mijn ongerechtigheid voor God bedekt en verzoent. Mag u dat nazeggen? Johannes zag het in hem. Want als hij getuigt dat hij de zoon van God is, weet hij dat hij de enige middelaar is tot bedekking van ook al zijn zonden. Hebben we daar enige waarde in mogen zien? Het gaat niet alleen over een dominee hier, Johannes de Doper, of een dienaar van het evangelie, die vanuit Christus alleen maar preken kan. Ik bedoel dat zo, die alleen maar preken kan over de Heer Jezus als je het in hem hebt gezien. Dat geldt natuurlijk ook voor God, zijn rechtvaardige en heilige God, en jezelf. Dat is bevinding. Ziende op Jezus. Als een predikant hem verkondigt, dan heeft hij, als het goed is, die zaligmaker ook zelf mogen zien. Theodorus van der Groe is nogal wat jaren onbekeerd predikant geweest. En op een gegeven ogenblik veranderde Heere dat. Ik meen dat dat was, althans dat heb ik zelf ontdekt. En dat is altijd de vraag of dat klopt, maar ik denk het wel. Dat dat was toen hij de preken over de blinde Bartimeus aan het preken was. En op een gegeven ogenblik zie je daar een verschuiving, een verschil komen. Het wordt niet van onschriftuurlijk schriftuurlijk. Het wordt ook niet van schriftuurlijk in één keer heel bevindelijk, zo niet. Maar je voelt het als het ware, het ademt veel meer. En later heeft hij het ook toegegeven dat de Heere later zijn ogen voor de schoonheid van Christus heeft geopend en hem heeft bekeerd in zijn ambtsbediening. Johannes de Doper mag het als het ware doorgeven. Hij mag het ventileren. Hij mag het neerleggen wat hij daar gezien heeft. Wat God hem heeft geopenbaard. Zo staat er als hij spreekt over het getuigenis. Wij hebben hem niet gezien. We hebben de heerlijkheid in hem niet ontwaard. Ook Johannes de Evangelist zegt het. Wij zagen geen schoonheid in hem. We waren er blind voor, maar zoveel hij macht gegeven heeft om kinderen Gods te worden, die heeft hij dat uit hem doen ontvangen, die in zijn naam geloven. Geopenbaard als het lam van God en ook als de eeuwige, als de allerhoogste profeet. Want gemeente, we hebben dat samen ook gelezen, hoeveel onderwijs komt daar bij Bet-Abara nog vandaan? En de Heer Jezus zet het voort. En hij openbaart zich ook aan Johannes de evangelist en Andreas. En ze herinneren zich jaren daarna nog. Het was de 10e uur. Het was 4:00 PM. Ze vergeten het nooit meer. Het is in hun geheugen gegrift. Als de allerhoogste profeet. Nou, hebben we dat ook in hem mogen zien. Als al mijn wegen stuk lopen. Als al mijn eigen gerechtigheid mij uit handen geslagen wordt, als ik geestelijk naakt voor God sta. Wat wil de Heere dan, door middel van de verkondiging van Johannes en van wat daar allemaal gebeurt, veel laten zien over wie hij in Christus zijn wil. We gaan er eerst van zingen. Wat beter dan dit tijdelijk leven, Psalm 63 vers 2, is uwe goedertierenheid. Ik heb u dan ook voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Psalm 63 vers 2. derde gemeente het aanwijzen van het lam. Niet alleen het aanhangen en het aanzien, maar ook het aanwijzen. Ziet het lam Gods. Vers 29 staat, zie het lam Gods. Daar staat hetzelfde woordje. Voorzien, dat betekent niet direct het kijken naar, maar dat is een woord wat de aandacht trekt. Je zou ook kunnen zeggen, daar is het lam van God. Een soort woord wat wij in het Nederlands gebruiken met hey of kijk of moet je nu toch eens zien. Dat wordt hier gebruikt. Er wordt aandacht gevraagd voor het lam Gods. De Zuid-Afrikaanse vertaling, Zuid-Afrika heeft ook een hele mooie Bijbelvertaling in de Afrikaanse taal. Die kun je bijna zo lezen. Ik denk dat je hem ook wel op internet kunt vinden. Maar de vertaling die ik heb van Totius, zeg maar de soort statenvertaling van Zuid-Afrika van vroeger, die heeft dan ook vertaald met daar is het lam van God. Daar is het lam van God. Nou, dat staat hier. En natuurlijk, gemeente, er is een opdracht om te zien op het lam van God, om de Heere aan te zien. Dat staat ook veel in de Bijbel. Dat David de Heere aanzag en zijn ogen slaat naar het heiligdom. Ik hoop straks te preken over Psalm 25 in Rotterdam-Zuidwijk. Dan staat het ook, ik hef mijn ogen naar de Heer of mijn ziel op tot u, o God der Goden. Ik sla mijn ogen naar boven toe. Maar hier staat eigenlijk zoiets van de Heer trekt de aandacht voor dat lam van God. Dat doet Johannes als stem van God. Dat laat ons allereerst zien, gemeente, dat er van nature bij een onbekeerde zondaar geen plaats voor hem is. Maar ook dat als er overtuigde zondaren, en die stonden daar bij de Jordaan, zijn dat er ook in onze harten geen plaats voor hem is. Dat er telkens plaats voor hem moet komen. Dat gebeurt hier door de prediking van het woord. Toen men Boston vroeg, Thomas Boston, een van onze Engelse oudvaders, waarom hij zo vaak nodigde, terwijl de mensen toch niet kunnen komen. Hij schrijft dat zelf op in zijn redelijke godsdienst, in zijn vievoudige staat. Redelijk godsdienst is van Brakel natuurlijk, maar in zijn vievoudige staat. Dan zegt hij er zo bij van, de Heere gebruikt de nodigingen om de zondaren daadwerkelijk tot Christus te brengen. En over broken, verslagen zondaarsharten, de ontdekten, de ontwaakten noemden ze die vroeger vaak, de ogen te openen voor het lam Gods. Dat doet de Heere eenvoudig door de woorden die hier worden gebruikt. Het lam Gods. En wat is dat voor een lam? Het lam Gods. Geweten, daar zijn eigenlijk drie verschillende betekenissen van. In mijn studie die ik een paar jaar geleden heb afgerond, heb ik dat ook onderzocht. En dan gingen de ogen van mij wel open hoe dat ook vanuit de muziek, maar vanuit ook het woord van God, gestalte krijgt. En ook in het leven van Gods kinderen. Het eerste beeld wat hier opgaat is dat dagelijkse lam, dat elke dag geslacht werd. Zo staat er in Exodus 29. Dagelijks worden er twee lammetjes geslacht op het altaar. Dus hier zegt Johannes, kijk, je moet dagelijks, en dan richt hij zich vooral tot de gelovigen, dagelijks verzoening ontvangen. Elke dag opnieuw weer bij dat lam van God terecht. Altijd weer buigen voor hem, bukken voor dat lam Gods. Je hebt het niet aan één keer genoeg. Dat bloed, zegt Brakel, zal dagelijks moeten vloeien op je hart in de dagelijkse rechtvaardiging. Dat lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Tweede beeld is dat uit Exodus 12, het paaslam. En dan wijst het op de bekering, de verlossing uit het Egypteland van de zonde, naar het Kanaan van bevrijding en eeuwige zaligheid. Wat hebben we? En daar richt Johannes zich vooral tot de onbekeerden. Dat lam tot bekering nodig. Want gemeente, u kunt zichzelf niet bekeren. En u kunt met uw eigen gerechtigheid de schuld voor God niet bedekken. En zelfs je biddende leven kan het allemaal niet veranderen. En de bevinding is geen grond om God te kunnen ontmoeten, maar alleen het lam Gods. Dat uit Egypteland naar Kanaan toe tussen twee avonden werd geslacht. Het paaslam, zeg maar. En het derde beeld vinden we in Jesaja 53. Het lam dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. En dan wijst het vooral op de verzoening met God door het bloed van het lam van God. Alle drie deze beelden zal Johannes hier hebben bedoeld. En ze zullen hem alle niet alleen in de gedachten, maar ook in het hart zijn ingegeven. Wat hebben we tot waarachtige bekering, dat lam van God nodig, wat ik u vanmiddag ook verkondigen mag. Zie, daar is het lam Gods. Benodigt hem en komt dan tot de genadetroon van de Heere. Tot deze koning die zich nog laat vinden. Zie het lam Gods, het paaslam vanuit Exodus 12. Maar ook het lam vanuit Jesaja 53 tot volkomen verzoening van al onze zonden. Wat is het nodig dat u met God in een rechte betrekking geraakt. Het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Het lam waarvan Jesaja sprak, wat onze zonden, onze ziekten gedragen heeft, onze krankheden op zich nam. En het dagelijkse lam, wat hebben we het nodig elke dag weer bij die heilsfontein gebracht te worden. Johannes heeft voor alle hoorders dezelfde boodschap. Zie het lam Gods, daar is een lam, daar is een zaligmaker, daar is een fontein van heil dat nooit vergaat. Zacharia sprak ervan, te dien dagen zal er een fontein geopend worden tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Wat een wonder als we er iets van mogen zien. Als we als het ware maar één keer op hem geblikt hebben. Het is eeuwig genoeg tot zaligheid. En dat komt in de hemel ook terug. Ik zag een lam, zegt Johannes, dezelfde schrijver als die voor ons ligt. Johannes de evangelist, staande als geslacht. En dat lam zal alle eer en aanbidding ontvangen. Dat is waardig te ontvangen, de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid. Maar ook de dankzegging. Kijk, die kracht en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer en heerlijkheid heeft hij in zichzelf. Maar de dankzegging ontvangt hij van zijn verloste kerk. De bekende prediker Spurgeon was één keer in de grote kerk waarin hij preekte, de Metropolitan Tabernacle Church in Londen. Ik ben er zelf nooit geweest, die bestaat trouwens ook niet meer. Wel op die plaats staat er een kerk. Dat is nog indrukwekkend, vertelde mijn zoon, maar in ieder geval in die grote, ja, tempel zou je bijna kunnen noemen, preekt hij elke zondag. En op een gegeven ogenblik moest het geluid worden uitgetest. Ze hadden natuurlijk geen microfoon zoals hier, maar hij zocht de beste plaats waar ze hem allemaal konden horen. En er was toch niemand in de kerk en nou ja, hij roept zomaar een paar keer deze tekst. Zie het lam Gods, of ziet het lam Gods, dat, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En terwijl hij niemand daar zag en ook niemand daar verwachtte, was daar een bouwvakker bezig op de galerij achter een bank. En deze woorden hebben zijn hart geraakt en zijn leven van een onverschillige wereldse man veranderd in het leven van een kind van God. En Spurgeon schrijft daarna, na ernstige overtuigingen is hij gebracht tot de zaligheid in de Heere Jezus Christus. Door dit lam van God. En zo klonk het daar en mag het ook vanmiddag hier klinken. Ziet het lam van God. Amen.